waarom ga je een pedagogiek op een iPad baseren? Sorry. Maar er zijn heel veel mensen achteraan gelopen. Omdat het de belofte heeft van een radicaal ander denken. Er zit een soort belofte van het nieuwe onderwijs. Bij elke keer brengt het ons steeds verder weg van leergemeenschappen. Een school is een leergemeenschap.
Welkom bij een nieuwe podcast van Stichting Nivos over de invloed van snelle technologie op ons onderwijs. In deze aflevering is Marleen Stikker te gast.
Ik wil zeggen, de afgelopen 30 jaar is toch eigenlijk alles naar de markt gebracht. En is er geloof geweest dat grote bedrijven het allemaal voor ons zouden gaan regelen. Dat narratief, het verhaal wat ons verteld wordt, is dat wij mensen niet voldoende zijn.
Marleen Stikker is oprichter, directeur en bestuurder van Waag Future Lab.
Dat was een verkeerde moment om te zeggen, ja, maar deze digitale infrastructuur hoort, net als het wegennet, hoort publiek beheerd te worden als de parken en plekken waar wij samenkomen. En je ziet dat heel veel maatschappelijke organisaties en onze democratie, onze rechtsstaat, zwaar onder druk staat door de macht van technologiebedrijven.
Waag Future Lab is uitgegroeid tot een leidend Europees onderzoeksinstituut voor technologie en maatschappij en zet aan tot actief burgerschap de open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.
En vervolgens bepaalt die technologie, de software, hoe jij jouw gemeenschap, jouw leergemeenschap moet organiseren. Dat vraagstuk van hoe dat technologie niet neutraal is en dat het dus mee bepaalt hoe je communiceert, wat wel en niet kan en zelfs dus ook voor een groot deel ook je pedagogiek definieert. Ik denk dat mensen dat nu aan hun lijf voelen en merken dat ze uit die klem willen.
Mijn naam is Janja Pubeek en samen met Eva Visser bevragen wij Marleen over de invloed van Big Tech op ons onderwijs.
Maar het belangrijkste vind ik dus dat we aan de slag gaan door expliciet te zeggen wat we dan wel van die technologie willen en die waarde ook kunnen borgen in het ontwerp. En dan kan je ook constructief aan iets werken.
Welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. Leuk.
Wie ben jij en waar zijn wij?
Ik ben Marleen Stikker en we zitten hier in De Waag, in het Theatrum Anatomicum van De Waag. Dat is het oude gebouw, een van de oudste gebouwen van Amsterdam, op de Nieuwmarkt. En hier hebben we anatomische lessen plaatsgevonden, waar een soort openbare lessen, waar publiek bij mocht zijn en waarbij in het lichaam werd gesneden. Dat was allemaal heel spannend toen. Dat was kennis die we toen nog niet hadden over de mens. En dat ontleden van de mens, dat vond hier plaats. Wat wij nog steeds heel erg leuk vinden, is dat dus ook een publieke omgeving was, waar iedereen mee kon kijken en mee kon leren.
En volgens mij, ik weet niet of ik het goed zeg, in wat voor mensen sneden ze?
Ja, dat waren mensen die boosdoeners, zoals ze hier ook werden genoemd. Mensen die dus een crimineel verleden hadden, die waren gehangen. Dus dat waren mensen die waren terechtgesteld en die werden hier dan ontleed. En dat was in die tijd ook best angstig, want men wist eigenlijk niet of dat wel mocht van God. Dus er waren ook allerlei bezweringen, maar daarom was het dus een van de redenen dat het dus criminelen waren geweest, boosdoeners. Die konden dan nog van nut worden na hun dood. Dus zo werd het een beetje verklaard dat men dat toch wel deed.
Eva, wat is jouw rol hier? Vertel even wat Future Lab is en wat jouw rol daarbinnen is.
Waag Future Lab. Ik ben zelf lablead van het Maker Education Lab. Waag is een onderzoeksinstituut waar veel ontwerpers werken, onderzoekers, kunstenaars. Samen doen we onderzoek en eigenlijk al het onderzoek wat er gebeurt, dat krijgt in de academy, krijgt dat weer vorm door publieksprogramma's eigenlijk. We gebruiken dit keer geen boosdoeners of criminelen, maar we maken wel publieksprogramma's die voor iedereen toegankelijk zijn. Waar mensen kunnen leren over die open, inclusieve en rechtvaardige samenleving die wij nastreven.
Is dat je opdracht, Marleen? De open, rechtvaardige samenleving sterken?
Ja, de Waag begon uit in de tijd 30 jaar geleden. We zijn precies 30 jaar inmiddels. In de begintijd van het internet. Dus we hebben met de digitale stad ooit het internet publiek gemaakt voor mensen. Dat was de eerste keer dat mensen eigenlijk zelf konden rondkijken buiten wetenschappers die er al gebruik van maakten. En dat idee dat je mensen met een soort verbeelding, kunst, maar ook ontwerp, mensen, hackers zeg maar, mensen die de schroevendraaier ter hand pakken, nemen of de code kunnen lezen en ook niet zoveel ontzag hebben voor technologie, maar denken wat zit er eigenlijk onder de motorkap, dat kunnen wij ook. En mensen met een maatschappelijke opgave, die denken van de wereld kan inderdaad socialer, inclusiever en opener. En dat was een hele mooie samenkomst van mensen. Die hebben toen de Digitale Stad gemaakt. En dat zijn ook de mensen die aan de basis staan van Waag Society of Waag Future Lab, zoals we dat nu heten.
Dat was mijn eerste e-mailadres van de Digitale Stad.
Ja, dds.nl. Ja. Ja. Ja, dat is echt een hele bijzondere moment geweest in de tijd. Ook in Nederland gebeurde daar toen iets waar men ook naartoe kwam om te kijken wat hier nou aan de hand was. Dat je die combinatie had van mensen uit maatschappelijke organisaties, hackers, kunstenaars, ontwerpers. En dat die zo'n grote slag konden slaan in hoe we dat internet kunnen gebruiken. En dat is echt toch de bron nog steeds van de Waag. Is dat wij naar die samenleving als geheel kijken, maar we hebben een bijzondere, zeg maar, denk ik, expertise ook en kijk op technologie. En wij vertrekken vanuit het idee dat die technologie in handen van mensen hoort te zijn. En dat wij niet ondergeschikt aan technologie moeten worden.
En dat is al 30 jaar relevant.
Ja, wij waren toen relevant. En we hebben toen heel veel van de dingen die nu zijn gebeurd, waar mensen zich nu druk over maken eindelijk, dat hebben we allemaal voorzien. Hebben we over programma's georganiseerd, activiteiten op ingericht, alternatieven laten zien. Maar de wind zat niet mee. Hè? Want ik kan zeggen, de afgelopen 30 jaar is toch eigenlijk alles naar de markt gebracht. En is er geloof geweest dat grote bedrijven het allemaal voor ons zouden gaan regelen. Dus net in de tijd, in de jaren 90, dat het internet iets als een publiek domein zou moeten worden beheerd. Was het moment dat hier in Den Haag en overal de zaken werden geprivatiseerd. Dus de energie geprivatiseerd, het openbaar vervoer, grote delen ook van stukken van onderwijs. Bijna alles werd vermarkt door de overheid. Dat was een verkeerde moment om te zeggen, ja, maar deze digitale infrastructuur hoort, net als het wegennet, hoort publiek beheerd te worden. Onze parken en de plekken waar wij samenkomen. En dat is eindelijk dan terug. Dus je voelt nu wel dat men begrijpt, we hebben iets gemist of we hebben iets laten gaan. En die publieke waarden, die moeten terug in dat digitale domein. En dat zijn en daaromheen gebeuren nu eindelijk heel wat acties. Maar we zijn verschrikkelijk laat. Dus die industrie en de big tech, die spoedt ook voort. En die heeft enorm veel macht gekregen. En je ziet dat heel veel maatschappelijke organisaties en onze democratie, onze rechtsstaat, zwaar onder druk staat door de macht van technologiebedrijven.
En waar zie je dat we specifiek in het onderwijs, hoe de big tech bedrijven grip hebben gekregen op het onderwijs?
Maar het meest concrete wat je nu ziet, bijvoorbeeld in het primair onderwijs, is dat de leeromgevingen die men gebruikt heel bepalend worden over hoe je dan je school organiseert. Dus simpelweg de technologie zelf kiezen voor. Er is weinig keus. Dus bijna iedereen gaat dan ook dezelfde Microsoft software aanschaffen. Of de Blackboard of dat soort partijen. En vervolgens bepaalt die technologie, de software, hoe jij jouw gemeenschap, jouw leergemeenschap moet organiseren. Of docenten, hoe zij. Sommige dingen kunnen niet meer, want dat past dan niet meer in het systeem. Dus je ziet heel veel van de individuele vrijheid van docenten, maar ook schoolbesturen, wordt ingeperkt. Maar de laatste fase nu is dat ook leermiddelen gekoppeld worden aan die leeromgevingen. Dus dan kun je bepaalde leermiddelen niet meer loszien, niet meer losgebruiken van de leeromgeving. Dat heet dan verticale integratie. En je hebt horizontale integratie, dat ook die Microsoft-partijen, dat type partijen, zegt van wij geven die leermiddelen wel, wij maken ze wel. En dat zijn dan vanuit hun pedagogiek gezien, dat zijn de specifieke ideeën over wat leren is natuurlijk, zit in die software ook besloten. Dat vraagstuk van hoe dat technologie niet neutraal is en dat het dus mee bepaalt hoe je communiceert, wat wel en niet kan en zelfs dus ook voor een groot deel ook je pedagogiek definieert. Ik denk dat mensen dat nu aan de lijf voelen en merken dat ze uit die klem willen.
En waarom willen die grote bedrijven in onderwijs? Waarom willen ze zich daarin verankeren? Wat is hun belang daarbij?
Ja, er gaat verschrikkelijk veel geld in om. Er gaat echt heel veel geld in om. Dat vind ik helemaal zo bizar eigenlijk. Als je bedenkt hoeveel geld we uitgeven aan al die leermiddelen, omgevingen. En je zou dat op een andere manier inzetten. Dan zou je voor veel minder geld heel veel meer kwaliteit kunnen hebben.
Ja, ik zag geloof ik magister of zo. In Nederland wordt er 25 miljoen per jaar uitgegeven alleen al aan magister.
Ja, dat is een voorbeeld wat ik vaak geef. Ja. Dus magister, er wordt per kind wordt betalen wel eens voor een licentie. En dat telt bij elkaar op tot ongeveer 25 miljoen. En daarvoor gebruiken we dus nu magister waar we geen zeggenschap over hebben. Waar niemand verder aan kan doorontwikkelen. Heel veel mensen hebben heel veel ontzag. Denk ik, dat zal heel ingewikkeld zijn. Zo ingewikkeld is het niet. Het is niet een heel complex vraagstuk om zo'n iets te organiseren of te maken in software. Dus we betalen in mijn ogen iets van 23 miljoen te veel. Dus mijn voorstel dat ik een paar keer heb gedaan is leg een paar miljoen opzij. Maak de functionaliteit zoals magister die heeft open source. Zorg dat je een paar miljoen hebt om dat goed te beheren en goed te ondersteunen. En maak die 23 miljoen vrij om dan jaarlijks te investeren in mooie toepassingen erop. Of specifieke vragen die bijvoorbeeld leerlingen hebben. Het is nu alleen maar een systeem wat vanuit een schoolbestuur eigenlijk gedenkt. Of vanuit een softwareaanbieder zou je eerder nog kunnen zeggen. En je ziet nu ook dat op het moment dat je, wat heet dan vendor locked in. Dus op het moment dat je klem zit met de software die je gebruikt. Zowel op je school om je administratie te doen. Maar ook om de lessen voor te bereiden. Om de leerlingen te volgen. Op het moment dat je helemaal klem zit, gaan die prijzen omhoog. Dat is nu ook gebleken, dus dan gooit Microsoft de prijs omhoog. Dan kan je nergens meer heen. Dus het idee dat je volledig afhankelijk raakt van één zo'n partij. En dat is, als je zegt, waarom doen ze dit? Nou, er zit veel geld. Heel veel van die big tech bedrijven draaien ook op overheidsaanbestedingen. En opdracht van de overheid. SpaceX van Musk, dat grote bedrijf wat de satellieten in de orbit brengt, in Space Bank, die krijgt iets van 15 miljard overheidssubsidie. Dus het zijn niet per se bedrijven die dat allemaal doen op basis van marktcompetitie, die is er ook nauwelijks meer. Dus op het moment dat ze monopolist worden, kunnen zij ook die prijs bepalen.
Speelt data dan ook een belangrijke rol? Dat al die systemen aan elkaar gekoppeld worden en dat je eigenlijk al van jongs af aan de kinderen eigenlijk aan het volgen bent. En neem maar gisteren, die ouders zitten er ook in. Er komt natuurlijk enorm veel data, wordt daar beschikbaar gesteld. Of is het gewoon vooral geld?
Nou, ik denk dat er drie vraagstukken zijn. Ik denk dat de onderwijssector echt ook goede business is. Dus ik denk dat er wel degelijk echt gaat ook om geld te kunnen verdienen. Maar er zijn twee andere dingen die meespelen. En het ene is geopolitieke macht. Dus je kan ook proberen positie te verkrijgen door wel verliezen te leiden, bijvoorbeeld dingen goedkoper eerst aan te bieden. En daarna een positie te hebben waarmee je gewoon echt machtspositie hebt. En je ziet niet per se alleen in de onderwijssector, maar dat zie je op alle niveaus dat Big Tech probeert geopolitieke macht te krijgen. En het feit dat Big Tech op dit moment zeg maar in het Witte Huis zit, letterlijk de Vice President Vance is gefinancierd zijn hele campagne door biljonairs uit de tech-industrie. Elon Musk die gewoon naast Trump zo'n beetje de schaduw-minister-president wordt. Of president wordt. Dus dat zijn echt ontwikkelingen die heel ver gaan op dit moment. In China kennen we natuurlijk ook al. Daar zie je ook dat de staat is daar eigenaar van bedrijven die in de tech-industrie zitten. Dus die versmelting van politieke macht, financiële macht en technologische macht, dat is die geopolitieke ontwikkeling waar iedereen nu heel erg zich zorgen over maakt. En dan de vraag naar data, zoals je die stelt. Dat is er onderdeel van. Dus op het moment dat jij toegang hebt tot alle data, en kan je op basis van die data natuurlijk heel veel macht ook ontwikkelen en posities ontwikkelen. Daar hebben we natuurlijk nu vanuit Europa wordt er dan wat wetgeving tegen ingebracht. We hebben natuurlijk al vrij lang de GDPR of de AVG-wetgeving. En het bizarre is dat is natuurlijk om die big tech tegen te gaan. En dan zie je hier in Nederland allerlei schoolbestuur, mogen we nog wel foto's van onze kinderen maken? Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat natuurlijk om daar waar data wordt verzameld en vervolgens wordt verkocht of wordt misbruikt om een rechtsstaat te ondermijnen. Dus dat hele idee van privacy wordt in mijn ogen veel te veel neergelegd bij mensen die echt helemaal geen kwaad in de zin hebben. Maar waar het wel om gaat, is dat je die machtspositie van grote bedrijven tegengaat. En Bovendien, en dat is denk ik belangrijker nu. Dus we hebben wat wetgeving, Digital Service Act hebben we ook nog, Market Act. Dus er komen allemaal nieuwe wetgeving aan die allemaal geïmplementeerd moeten worden nu. De AI Act komt er ook aan natuurlijk, rondom regulier van artificiële intelligentie. Maar het terugdringen van op die big tech is ongelooflijk belangrijk. Maar we vergeten grotendeels dat wij gewoon ook met andere waarden technologie kunnen bouwen. En dan kan je voorkomen dat dit gebeurt. Dus mijn verhaal gaat steeds meer. Nu iedereen dan wel met wetten in de weer is, dat is heel goed. Er komt trouwens nog een wet waarschijnlijk aan, hopelijk vanuit Europa. Dat gaat over het manipuleren. Dus het gaat over behavioral advertisement en die algoritmes die zorgen dat je verslaafd raakt. Ik denk dat dat ook heel erg wezenlijk is dat dat er nog bij komt. Want die wordt soms over het hoofd gezien, hoeveel effect dat heeft op met name kinderen uiteraard, maar ook iedereen, ook anderen. Ja, zitten wij niet allemaal als konijnen in de koplamp vast af en toe in die... En dat is verslavende algoritme die gewoon omwille van die verslaving ook gemaakt worden. Dus dat zou je ook moeten aanpakken. Maar het belangrijkste vind ik dus dat we aan de slag gaan door expliciet te zeggen wat we dan wel van die technologie willen. En die waarden ook kunnen borgen in het ontwerp. En dan kan je ook constructief aan iets werken. In plaats van alleen maar boos zijn of in het geweer komen tegen iets.
Kan je dat duiden als je die waarden een plek gaat geven in het ontwerp?
Ja, we hebben vanuit de Waag door de jaren heen de public stack ontwikkeld. Dus dat vraagt ze van publieke waarde in de hele technologie stack. Dus het internet, of als jij een applicatie op je telefoon hebt, dan zit er een hele stapel aan technologieën onder. En wil je echt zeker weten dat je een omgeving hebt, als jij een applicatie gebruikt, een app op je telefoon, dat er niet meegekeken wordt, dan moet je ook in die telefoon verder zelf ook kijken. Vandaar dat we iets verder kijken dan alleen maar de applicaties. Maar dat we het woord stack gebruiken. Dat is een soort technologisch systeem. Maar het betekent stapel. En we willen een publieke stapel. Dus we willen dat, of je nou de satelliet gebruikt, dat je zeker weet dat die publiek is. Of dat die, of de kabels door de grond. Maar natuurlijk ook je hardware, de laptop waarop je werkt, de telefoon die je gebruikt en de applicaties. En die publieke waarden die hebben we uit kunnen werken met, dat doen we niet alleen. Hier doen we altijd in samenwerking met heel veel andere partijen in Europa en internationaal. En dan kom je op een aantal simpele dingen uit. Privacy by design kan je ontwerpen. Je kan zorgen dat er geen data buiten, je kan zeggen, je doet een datakluis, dus de data van het kind of van de leerkracht. Dat is ook interessant. Die is in de eigen kluis. Die kan je zelf beheren. Of daar kan je hulp bij krijgen om dat te beheren. Maar het is in ieder geval niet op een database van Amazon of van Microsoft. Dat kan je in het ontwerp, in de architectuur van je applicatie, van je technologie kun je dat inbouwen. Interoperabiliteit is zo'n begrip. He, dat je dus als jij weg wilt van een platform, neem bijvoorbeeld even sociale media. Als je denkt, ik wil niet meer bij X. Dan laat jij daar al jouw volgers achter. Je kan ze niet meenemen. Dat is niet interoperabel. Dus interoperabel betekent, heeft ook te maken met die stekkertjes, dat je niet elke keer andere stekkertjes nodig hebt, maar dat je dezelfde, dat je herbruikbare stekkertjes hebt. Dus het is ook heel belangrijk voor duurzaamheid trouwens en voor het hele vraagstuk van die ecologische footprint van technologie. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar het is vooral ook bedoeld om te zorgen dat je niet lokt in, dat je niet dus ingeklemd raakt. Dus dat je bijvoorbeeld niet, als je hebt over leermiddelen, dat die niet klem zitten, vastzitten in een leeromgeving. En nu hebben we daar nog helemaal geen regels voor opgesteld, of te weinig. Dus af en toe zie je dat Microsoft wordt aangeklaagd voordat ze zeg maar de browser of bepaalde applicaties meegeven met hun operating systeem. Dus dat zijn wel grote zaken die spelen. Maar ondertussen in het onderwijs vindt het gewoon plaats. En uitgeverijen gaan daarmee in zee. Of worden opgekocht, hè? Dat zie je natuurlijk ook. Heel veel van dat soort, wat eerst echt een soort verschillende spelers op de markt zijn. Die beginnen allemaal in één hand te komen. In ieder geval aan de achterkant. Hè? Soms zie je het aan de voorkant niet eens. Ja. Soms zie je aan de voorkant niet eens wie de aandelen in handen heeft. Of wie werkelijk aan de touwtjes trekt.
Ja, bizar. Dat vind ik bij de kinderopvang ook. En dan heten ze nog steeds het kaboutertje, maar dan aan de achterkant zit er een Fins bedrijf. Als je even terug naar die, vanuit waarde dat ontwerpen. kan je eigenlijk nog tegen dat grote geweld? Want ja, als je dan zo'n Microsoft, die krijgt dan een boete en die moet dan zoveel miljard betalen, het lijkt alsof ze het even aftikken. Dus het lijkt me zo moeilijk om daar tegenover iets anders te kunnen zetten wat het gewoon überhaupt gaat halen in dat grote geweld. Kan vanuit Europa met die wetgeving, kan vanuit Nederland, kan je daar tegenop vanuit waarde?
Ja, dat kan. Het rare is dat wat jij nu beschrijft, van kan dat nog? Dat is hetgene wat het meest gevaarlijke is. Mm-hmm. Het heeft niet te maken met onze... We hebben het geld ervoor. Want we besteden het nu ook. Hè. Dus je kan juist enorme besparingen hebben als je het zelf gaat doen. Of als je het op anders aanpakt. Want de markt dicteert nu de prijs. En we betalen een veel te hoge prijs. We hebben de kennis en technologie hier ook in Europa. Het enige is de wil. En ik ben langzamerhand ook op het spoor dat het ook gemakzucht is. Dat we in deze situatie zijn gekomen, heeft ook mee te maken dat mensen risico's proberen te mijden, af te schuiven. Op het moment dat je dat dat zit dan wel in de licentiekosten, dat heb ik dan uitbesteed. Dan ben ik van de zorg af, dan heb ik geen verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat het eerder daarin zit dan of wij dat wel of niet kunnen.
Corona was een versneller, denk ik. Met name het onderwijs, heel veel scholen die kochten allerlei applicaties en abonnementen sloten ze af omdat ze iets moesten.
Ja, nee, dat is zeker dat werkt nog flink door. Maar er zijn hele goede voorbeelden. Dus degene die wel moeite doen.
Ja.
Dus als we moeite gaan doen, dan kunnen we heel veel. En ik zie op veel plekken mensen moeite doen. Dus als het gaat over, kan je alleen maar als je... Met Google heb je dan omgevingen voor document sharing en allemaal dat van die tools die je nodig hebt als je een organisatie bent. Microsoft levert dat ook, zo'n full service pakket. En dan heb je je documenten en alle gebruikers hebben een login. Nou, dat type oplossingen. Die zijn inmiddels er ook, maar die zijn er dan op basis van publieke waarde. Dus Nextcloud is een oplossing en die kan schalen. Dus het gaat altijd om, heb je een oplossing die voor kleine organisaties zoals de Waag, wij kunnen bijna 90% zijn wij ontgoogeld en ont-Microsoft. Maar dat is ook hele bewuste keuzes steeds maken, analyse maken. Wat gebruik ik op dit moment? Hoe komen we daaruit? Wat is een alternatief? En daar de tijd voor nemen. We hebben 30 jaar op zijn beloop gelaten. Dus dit gaat. Ik ben ook professor of practice aan de Hogeschool van Amsterdam. En dan kijk ik mee naar die digitale waarden op het onderzoek en het onderwijs. Maar ook naar de eigen interne operatie. En daar hebben we het laatst ook weer gesproken van, ja, je hebt dus, Surfnet heeft een surfcloud. En je kan daar nu weggaan, maar je kan ook denken, dat is precies wat we nodig hebben. Laten wij als onderwijswereld, dat is hoger onderwijs natuurlijk, maar vanuit het primair en het voortgezet onderwijs zou je eigenlijk gezamenlijk deze actie moeten gaan doen. Daar zit expertise, zit kennis. Nextcloud bestaat. Laten we een integratie maken van wat Surf al kan en Nextcloud. En we hebben een alternatief wat veel goedkoper is. Wat veel meer mogelijkheden heeft. En wat haalbaar is om in de komende 5 jaar te realiseren. Dus maak een migratieplan weg uit de cloud van Amazon. En in een, ik zeg niet dat we uit de cloud per se weg moeten, maar zorg dat je dan keuze maakt voor partijen die publieke waarden ook respecteren. En niet alleen in de technologie, maar ook in hun governance. Dus je moet ook kijken van wie is dat bedrijf? Kan dat zomaar opgekocht worden? Wie kan dat servicen? Wat is het ecosysteem daaromheen? We hebben dat vanuit die public sector denk ik redelijk goed op orde inmiddels. En anderen ook hoor. Dus het is niet dat je bent. Ik denk dat met de collectief gesprek je bij elkaar kunt zeggen. Dit zijn de ontwerpvereisten voor een digitale omgeving. Of digitale toepassingen die passen bij onze waarden.
Wauw, tof. Ik kom op veel scholen. Dat is ook kleine omgevingen zijn dat ook vaak. Wat kunnen scholen, besturen doen om eigenlijk uit die koplamp van die grote bedrijven te blijven, te stappen? Is dat echt met elkaar samen gaan werken en zeggen van dit moet anders?
Ja, het is uit de... Ik weet niet of ik dat nou helpt als ik zeg uit de gemakzucht stappen.
Ik heb het gevoel
dat het daar deels in zit. Je moet,
het is een wilsvraag.
Het is een wilsvraag. Vind ik dit belangrijk? Nou, dat, ik kan er niet meer omheen. Hè? Dus ja. Ik vind wel echt, het was, mensen moeten wel echt zo met de rug tegen de muur staan nu. Dat mensen denken, oh ja, misschien gaat het ook mij aan. Ik ben een bestuurder van een schoolbestuur. En tot dusver dacht ik, ontzorg mij. Ik gooi het over de schutting. Aan mij, in godsnaam, ik wil niet over IT hebben. Altijd mis. Nee, je moet het erover hebben. Dit is echt cruciaal. Dus uit die, ja, toch uit die... Het wil zeggen, dit is ons probleem, dit is ons vraagstuk, dat kunnen we. En het tweede is, en dat ik was bij de PO-raad, er waren iets van zo'n 100 bestuurders.
Ik werd door heel veel mensen geappt dat ik jou moest gaan podcasten naar aanleiding van die bijeenkomst. Wat heb je daar verteld? Want ze waren echt allemaal flabbergasted.
Ja, ik denk dat wat ik ze in ieder geval heb kunnen voorhouden, dat het ook mogelijk is. Ik denk dat mensen zijn zo apathisch geworden. Ik denk dat ik dat voor elkaar heb gekregen daar. Dat het dus ook hun echt verantwoordelijkheid is. Dus ik heb dat ook zo benoemd. Want dit gaat jullie aan. Dit kan je niet wegdenken. Maar er is ook een weg die begaanbaar is. En dat laatste, ik denk dat ze dat te weinig horen. En die begaanbare weg. Ik kan zeggen, je hoeft niet morgen. Ik snap dat je niet morgen weg kan uit die klem waar je nu in zit. Maak een transitieplan. Maak een plan van 10, 15 jaar. Dat geeft mensen al heel wat meer rust. En doe dat samen, want je hebt samen inkoopkracht. Er zijn ook organen die het onderwijs heeft die daarin kunnen helpen. Hè. Er zijn plekken waar men meer of minder al bekend is met de vraagstuk. Zorg dat je dat proces goed inricht. Zorg dat je er een goed ontwerpproces op inricht. En je hebt ook koopkracht. Je moet niet vergeten hoeveel geld er omgaat in het onderwijs. En wat voor waanzinnige kansen je daarmee hebt. Het idee dat het allemaal aan Microsoft overmaken, ik vind het echt gruwelijk. En ik wil niks ten nadele van goede mensen bij Microsoft. Dat gaat me ook helemaal niet om. Maar je hoort strategisch autonoom. Dat is het begrip wat nu is opgekomen. Ik denk dat de beweging waar we nu in zitten. En daar zit het onderwijs in. En daarom is het ook fijn om te weten dat je dat, net als de zorg en net als de overheid zelf en net als de cultuur. Al die sectoren hebben te maken met diezelfde klem. Dus je staat er ook niet alleen in. En de oplossingen die we zoeken is ook niet alleen maar voor het onderwijs. Dus je kunt ook daar gewoon ook partners in vinden die datzelfde willen. Maar dat begrip strategische autonomie, dat is... toen ik dat boek schreef, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Ook al toen, we kunnen het repareren.
Ja.
Er is trouwens nu een minor gaande met studenten die heet het internet is stuk, maar we gaan...
Nee, samen repareren we het internet.
Oh ja, samen repareren we het internet, helemaal leuk. Echt fantastisch. Die zijn het gewoon aan het doen.
Ja.
Maar is dat je, daar noemde ik het nog soevereiniteit. Dat is een ander begrip dat gebruikt wordt. Digital sovereignty of sovereign tech. Maar voor in Nederland zie je meer het begrip strategische autonomie opkomen. EZ heeft daar een mooi rapport over geschreven. Digitale open strategische autonomie. En dat strategische autonomie, dat helpt nu om te zeggen, dat staat hoog op de agenda. Dus je kan, als je op waarop stuur je? Stuur je op prijs? En gemak of stuur je op strategische autonomie? En zelfs nu, Barbara Katman van PvdA GroenLinks heeft in de Kamer opgeroepen aan de staatssecretaris om geen migraties voorlopig toe te passen. Dus ze heeft gevraagd, wat voor migraties in de cloud zijn er nu gaande? Die zijn in kaart gebracht en daar is nu even een stop op gezet. Dus ook daar speelt nu de discussie, kunnen wij doorgaan met die... We hebben zo'n beetje de hele overheid, heel Nederland, alles van alle onze overheden, ministeries, zit bij Amazon in een Amerikaanse cloud. En nu denken we, wacht even, men dacht dat dat moest en nu denken we nee, dat moet niet, dat kan anders.
Ik zit toch even te denken aan die aanbestedingen. Je zei het eerder, ergens in een tussenzin volgens mij, hogescholen, universiteiten... Grote besturen, zodra ze iets willen, zitten ze altijd aan die aanbestedingen vast. En mijn ervaring in ieder geval vanuit de hogeschool is dat je ook nog wel eens in een digitale plek terechtkomt waarvan je van tevoren dacht van, oh ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Kan daar nog iets in? Want
ja,
ook daaruit komen rare dingen. Ik weet niet of je dat herkent.
Nou, er zijn een paar dingen. De ene is dat het aanbesteden op dit moment bepaalde partijen een betere positie, uitgangspositie geeft. En je ziet nu dat er een hele ontwikkeling is rondom maatschappelijk aanbesteden. Dus dat je bijvoorbeeld andere waarden meeneemt. Dus dat er andere effecten zijn dan alleen maar prijs bijvoorbeeld of schaal. Dus dat zou hier ook van toepassing kunnen zijn. Dus als er een coöperatie zegt, wij hebben een oplossing. Of een non-for-profit. dan wordt die minder serieus genomen in de aanbesteding dan als daar Microsoft staat, die een wereldleider is. En dus dat telt daar, dus het punten, de manier waarop punten worden toegekend zijn daar niet altijd gunstig voor nieuwe ontwikkelingen. Maar het belangrijkste, en ik denk dat je daar ongelooflijk veel mee kunt doen, is je criteria scherp stellen. En die criteria, als ik zeg interoperabiliteit, dan is dat een hard criterium. Nou, daar kunnen heel veel van die platforms helemaal niet aan voldoen op dit moment. Dat is ook hun streven niet. En andere partijen zoals Nextcloud of Proton doen dat wel. Dus die zouden daar al hoog op scoren. Als je zegt strategische autonomie cruciaal, dus niet in een... Kijk, al die zaken, dat is allemaal uitgewerkt. Kan je allemaal mensen bij betrekken die daar verstand van hebben. Natuurlijk hebben Amerikaanse bedrijven ook wel ergens in Europa een cloud-voorziening. Maar dat zegt nog steeds niet dat de Amerikaanse staat niet mee kan kijken. Dus je moet wel heel precies zeggen wat je eronder verstaat. Als je dat goed opschrijft, als je privacy by design goed opschrijft, dus als je je designcriteria goed definieert, dan kan je zelfs in een klassieke aanbestedingsproces nog heel ver komen. Maar de vraag is of dit allemaal aanbesteed moet worden. Dat is ook de vraag. Maar is dit een marktvraag of is dit een gemeenschapsvraag? Dus het idee dat alles met technologie steeds een marktvraag is, daar moeten we ook eens vanaf. En dat is wel een denken waar we de afgelopen 30 jaar volledig in verstrikt zijn geraakt. Het hele bestaan van het maatschappelijk middenveld is verdwenen. Dus de overheid denkt steeds in termen van de BV Nederland. Dus als het goed gaat met de BV Nederland, dan hebben mensen een baan, hebben ze inkomen, kunnen ze consumeren, hebben producten. Ja, dus we sturen voortdurend op het verdienvermogen van BV Nederland en het GDP. Of als je kijkt naar wat een economie heeft, dan zit er ook heel veel economie in de gemeenschapseconomie. De waarde die gecreëerd wordt door de non-for-profits. En misschien moet je wel zeggen, wij vinden het onderwijs en de zorg een non-for-profit domein. In plaats van een marktdomein wat we ervan hebben gemaakt. En dat zou betekenen dat je dus ook op een heel ander ontwikkelproces in zou kunnen richten. We hebben niet voor niks Surfnet. Surfnet kan heel veel, mits je ze niet voortdurend zegt, je moet het inkopen bij Microsoft. Dat we op dit punt terecht gekomen, heeft ook veel te maken met het neolibertair denken. Dat het maatschappelijk middenveld en het negeren van dat maatschappelijk middenveld, of de civic culture of plural sector, zoals Mintzberg dat noemt. En de kracht daarvan betekent dat dus niet alles wat waarde heeft, profit gedreven is. En je kan dus ook, er zijn heel veel goede voorbeelden van, het hoeft niet per se altijd in termen van open source, maar laten we zeggen open source ontwikkeling is een non-for-profit ontwikkeling waar heel veel dienstverlening op kan komen. Die dienstverlening mag best profit gedreven zijn, zolang de core maar non-for-profit is. Dus je moet ook nadenken over andere ecosystemen rondom technologie. En daar hebben we heel veel goede voorbeelden van. Dus het is niet zo dat helemaal uitgedacht hoeft te worden. We kunnen kijken naar goede voorbeelden.
Die er al zijn.
En zo zie je nu, wat ik noemde net Nextcloud, maar Proton is ook een ongelooflijk interessante ontwikkeling in Zwitserland. Die ook in staat is om dezelfde kwaliteit, hoge kwaliteit dienstverlening te leveren. Zij leveren mail, Proton mail. Zij leveren VPN. Zij leveren document sharing. Dat zijn van die partijen die ik ook mogelijk acht, die ik een plaats zie hebben ook in die, zeg maar, de Europese data cloud Europese AI-ontwikkeling. Net als Nextcloud, die ook bijvoorbeeld met de Duitse overheid samenwerkt aan een AI-strategie. En het interessante van deze bedrijven, dat wil ik nog even bij zeggen, Proton met name, is dat zij aan de buitenkant zijn zij gewoon hebben zij producten waar je meer of minder voor betaalt, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers die je hebt. Aan de achterkant zijn de aandelen in de hand van een stichting. En zit er dus het kan niet overgenomen worden door venture capital. En als ik iets wat mensen wil aanraden, is om deze hele ontwikkeling niet te zien als een nieuwe kans voor startups met venture capital. Want dat venture capital is altijd op zoek naar een exit. En de enige partij die eenmaal aan het eind van die exit-strategie, op het moment dat je dan een zogenaamde unicorn bent, ja, wie staan daar? Nou, big tech. Dat zijn dezelfde partijen. Dus dan ga je al die moeite doen. En al die ondernemers krijgen voortdurend maar de druk van je moet zorgen voor waardevermeerdering, want we hebben een exit nodig. We hebben ander soort kapitaal nodig wat hierin gaat. Dus de onderwijsmarkt hoort niet een markt te zijn van venture capital. Dus al die mensen die mooie ideeën voor de onderwijs hebben, ik geloof ze pas als ze dat niet doen vanuit een profit gedachte. Profit kan onderdeel zijn van een goede bedrijfsvoering. Dus laten we wel weten, het gaat niet over normale bedrijfsvoering en normale ruimte creëren om te kunnen zorgen dat je weer kan innoveren. En ik vind dat mensen ook mooi mogen verdienen, allemaal prima. Maar niet dat venture gedreven domein. En ik denk dat daar, als we dan kijken naar gamification en naar al die mensen die erop afkomen rennen, dat zijn nu wel eventjes leermiddelen, AI. Bijna alles worden gedreven door dat venture capital. Ja, daar maak ik me grote zorgen over. Want ook al zou men mooie dingen kunnen maken, het onherroepelijk in de muil van Big Tech verdwijnt. En dat proberen we juist te voorkomen.
En je geeft een heel mooi hoopvol antwoord dat we vanuit menswaardigheid het ook kunnen ontwerpen.
Ja, en je hebt het over een transitieplan. Dat je eigenlijk de komende tijd zou moeten werken aan een transitieplan. Misschien wel zelfs een 10-jaren plan. Wie hebben we daarvoor nodig om dat transitieplan op te stellen?
Het begint ermee dat die besturen, schoolbesturen, vinden dat zij hier dat dit chefzaggen is. Dus dat ze dit niet meer kunnen zeggen, ik vraag mijn IT-afdeling of ik ben leverancier, of ik weet niet hoe men het allemaal heeft proberen weg te managen van zichzelf.
Ja, het is natuurlijk enorm ingewikkeld.
Ga er niet dus over.
Nee, dat klopt. Hè? Dus we hebben ergens een abonnement en die regelen het.
Ja.
Het is heel makkelijk, want als ik dan meer devices wil, dan zit dat eraan gekoppeld.
Ja, dus ik begrijp ook dat als je een schoolbestuurder bent van een kleine school, je hebt, ik begrijp hoe zwaar het is om alleen al leerkrachten voor de klas te houden. De vragen zijn natuurlijk enorm. Maar ik denk dat deze niet meer te negeren is. Ik zag daar, ik hoop het zo PO-raad, bij VO-raad, maar ik zie dat nu ook wel bij hoger onderwijs, dat men bestuurders met elkaar zeggen, oké, dit is dus een belangrijk punt. Nou, dan heb je een commitment daar. En dan moet je daar middelen en ruimte voor maken. Ook misschien wel in samenwerking met het ministerie, die natuurlijk ook deze vraagstukken voor zijn kiezen heeft. De hele overheid heeft de vraag van strategische autonomie. Je moet ook wel doelmatig geld uitgeven. Dus waarom geven we 25 miljoen aan iets uit als we het ook anders zouden kunnen? Dus je kan daar ook nog een keer over doelmatigheid en dergelijke beginnen. Je hebt denk ik een commissie digitale zaken nodig. Die zit daar al klaar voor. Er zitten een paar Jesse Six, die Barbara Katman. Er zitten mensen die echt wel begrijpen wat er aan de hand is. Dus je kan ook denk ik woordvoerders van onderwijs daarbij krijgen die dit ook belangrijk vinden. Ik denk dat je daar politieke wil en bestuurlijke wil moet hebben.
Je moet echt van bovenaf dit.
Ja, en tegelijkertijd, en wat je van onderaf kunt doen, zijn mensen bij elkaar brengen die verstand van zaken hebben, die weten wat er speelt. Wij zijn zelf bij de wagen nu ook, maar we voelen wel dat er een soort momentum is. Dus we brengen ook eens wat mensen bij elkaar die hier mee bezig zijn. Met ook wel CIO's, mensen die ook dit soort verantwoordelijkheden dragen. En dan kijken, je kan een marktverkenning doen of kijken wat er is. Is er iets wat de kansen heeft of moeten we opnieuw starten met onderdelen? Kijk, zo'n transitieplan betekent dat je laaghangend fruit hebt. Daar ga je snel mee aan de slag. De complexe dingen, die pak je natuurlijk rustiger aan. En er zullen zeker, ik geloof ook niet dat er, kijk, als je 100% zuiver wil zijn in alles, dat is onmogelijk. Ja, dus ik ga niet uit dat je. Het is hier niet de poging om. Op sommige dingen zul je misschien niet zo makkelijk vanaf kunnen komen. Omdat het buiten onze macht ligt, voor een deel. We willen allemaal van olie en gas af. En toch zitten we daar nog tot ver in deze eeuw. Zijn we daarvan afhankelijk. En ik ben bang dat we een aantal van dat soort afhankelijkheden van technologie hebben gemaakt. Die net als fossiel en gas ons tot ver in de eeuw zullen lastigvallen. Nee, maar tegelijkertijd denk ik dat je op heel veel vlakken best heel snel zou kunnen zijn.
Ja, en wat is dat laaghangend fruit? Zijn dat dingen ook die individuele scholen al zouden kunnen doen?
Kijk, je kan sowieso, dat is wel interessant, als iemand tegen jou zegt, nou moet je deze nieuwe AI-tool gaan gebruiken. Dat je gewoon eerst even nee zegt. Mensen willen het verschrik vinden als ik dat zeg, maar heel veel mensen zeggen ja, omdat ze niet dom zijn. Dat ze niet willen dat mensen denken dat ze dom zijn. En dat is een beetje de manier waarop iedereen aan echt ook onzinnige technologie is gekomen. Omdat mensen misschien zelf denken van ja, als ik nou nee zeg, dan lijkt het alsof ik achterloop. Hey, mijn neefje kan het wel en ik kan het niet. Ik ben van een generatie die toch eigenlijk ook moet laten zien hoe stoer ik ben. Geloven in de vooruitgang. Zeker rondom AI is natuurlijk ongelooflijk veel mystificatie. Dus ik zeg niet dat je er niet mee mag spelen of moet spelen, altijd goed. Exploreren, spelen, altijd goed. Maar implementeren, heel erg mee oppassen nu. Echt heel, gewoon neem de tijd. En zie het dus ook. En zie ook als je zegt, ik snap het niet. Of ik begrijp eigenlijk niet wat het is. Wat voor consequenties heeft het. Zie het dan inderdaad als een anatomische les die je gaat uitvoeren. Met mensen, met je, niet alleen jijzelf, maar met mensen om je heen. Dan dat je denkt dat jij zometeen moet roepen dat jij de eerste AI-school bent. Dat is in het verleden gebeurd. De eerste iPad-school. Het onzinnige ideeën waar ik toen ook al met Maurice de Hond mee in debat ben gegaan. Waarom ga je een pedagogiek op een iPad baseren? Sorry, Rudy, echt. Maar er zijn heel veel mensen achteraan gelopen. Omdat het een belofte heeft, en dat is het lastige, van een radicaal ander denken. Dus er zit een soort belofte van het nieuwe onderwijs. Bij elke keer brengt het ons steeds verder weg van leergemeenschappen. Ik denk dat dat de kern van het probleem is. Dat een school is een leergemeenschap. En bijna alle tools en gereedschappen die we inbrengen zijn gebaseerd op het meten van individuele prestaties. Of het volgen van individuele prestaties. En of dat nou van het kind is, of van de docent is, of van de school, ten opzichte van andere scholen. Dus ik zou eerst maar eens ik zou eerst het gesprek voeren voor wat voor school wil je zijn, wat voor leergemeenschap wil je zijn, en welke rol past technologie daarin. En dan kan ook AI daar een rol in spelen. Maar dan heb je hem heel duidelijk zijn plek gewezen.
Altijd weer vanuit waarde beginnen. Wat is je intentie met je onderwijs? En dan pas gaan kijken welke middelen heb ik dan nodig om dat in te vullen.
Ja, en dat is iets anders dan mensen ergens doorheen loodsen met een papiertje. Op een beetje een prettige wijze. Want ik neem aan dat iedereen dat natuurlijk wil doen, dat het een leuke school is. Maar over het algemeen zie je dat die vraag, wat is een leergemeenschap, gewoon zelden, niet centraal staat.
Wat zou dat toch zijn? Nou, ik vind het echt wel leuk wat je zegt ook over zo'n school als Maurice de Hond bijvoorbeeld. Die dan echt vond dat we voor de toekomst moesten opleiden of zo. Hè? Dat het onderwijs 100 jaar achterliep en zo. Jullie heten ook nog wel Future Lab. Wat zou dat nou zijn dat er eigenlijk toch die technologische vooruitgang toch altijd het idee geeft dat het dan beter wordt en dat we alle problemen oplossen? En hoe kantelen we dat denken? Ik snap nooit zo goed waar het nou vandaan komt, want dat brengt ons best wel veel ellende ook eigenlijk. En je roept eigenlijk al heel mooi op om terug te gaan naar je eigen mensenwaardelijkheid.
Ja, het narratief, het verhaal wat ons verteld wordt, is dat wij mensen niet voldoende zijn. Dus als je naar de Silicon Valley verhaal nu kijkt, ik heb hem laatst in beelden vervat, van beelden die we voortdurend krijgen. Het is eigenlijk een vrij simpele gedachtegang en die zie je helemaal bij Elon Musk ook heel mooi terug. Met Neuralink zegt hij, de mens is niet slim genoeg. Dus wij moeten implants hebben om samen met technologie een nieuwe type mens te worden. Dus dit is echt een religieuze beweging. Hè? Dit is niet zomaar een verhaal. Dit is wat is de mens? En wat is de technologie? Wij moeten versmelten. Maar het begint ermee dat wij dus niet voldoende zijn. Dat onze capaciteiten niet voldoende zijn. Dat wij mensen maken oorlog. Wij mensen verknallen de zaak. Dus op het moment dat je technologie eraan toevoegen, dan kunnen wij de mensen corrigeren. Dat is een van de diepere gedachten die erachter zit. Dat zie je terug in dat idee van Neuralink. Dus dat je je neuronen linken naar je hersenen moet leggen. Maar dat zit er ook in dat heel veel van dat denken is ook dat de hersenen centraal staan. Dus dat artificiële intelligentie een hogere vorm van intelligentie is. Maar daarmee de menselijke intelligentie hebben gereduceerd tot wat de hersenen doen. Dus ons lichaam telt niet meer mee. Onze fysieke, onze emoties, onze hormonale aanwezigheid wordt ontkend. Dus het is een vorm. Wij zijn ook maar data. Dus je reduceert de mens, vervolgens zeg je dat die mens niet voldoende is en dat er dus systemen zijn die dat allemaal kunnen verbeteren. En dan heb je op een gegeven moment zeg je dan, ja, wij kunnen ook niet voldoende waarnemen, dus we moeten ook virtual reality, immersive realities, we moeten brillen op, je wordt helemaal ingepakt in allerlei systemen waarmee je dus eigenlijk alleen nog maar in je eigen hoofd zit met een augmented reality, waar dan mensen in gesimuleerd worden. Dat vind ik ook weer zo grappig. Gaan we daar weer wel doen alsof er ook mensen zijn, maar die zijn dan heel ingewikkeld. Is dat dan altijd heel knap dat kan. Maar ondertussen denk je, ja, je zit gewoon naast iemand, daar kan je ook een gesprek mee beginnen. Maar dat gesprek weten we niet hoe we dat moeten beginnen, want daar doen we te weinig aan, hoe je met elkaar een gemeenschap vormt. En dan vervolgens hebben we dus al die brillen en toeters en bellen en neurolinks aangekoppeld. En we zijn En dan zie je ook die beelden van, dan zijn we eigenlijk zelf een soort halve robot geworden. Die is ook heel clean en schoon. En je ziet ook altijd, die heeft ook geen body fluids meer, zeg maar. Dat is gewoon, wij zijn al echt maar rommelige figuren, wij mensen. Wij gaan ook nog eens een keer dood, ook echt zo'n gênante vertoning.
Ja, dat lossen we ook op.
Hè, lossen we ook hiermee op, ja. Dus we uploaden ons brein. Nou, en tegen die tijd kan je ook wel gewoon op Mars leven. Want het is natuurlijk bizar dat het verhaal van Elon Musk, dat de mensheid voort moet leven op Mars. Het redden van de mensheid, dat is een narratief. Daar zitten al die big tech mannen in. Dat is echt een religieuze beweging. Zeggen we, de mensheid kan het hier op deze aarde niet meer oplossen. Het is letterlijk dat de CEO van Google, ex-CEO van Google zegt, ja, ik weet dat AI en data gigantisch beslag gaan leggen op energie. En dat we dat dus, dat het eigenlijk niet kan. Maar we gaan de klimaatdoelstellingen sowieso niet halen, zegt de man. Maar ja, ik heb liever klimaatproblemen met alien intelligence, noemt hij het dan ook nog eens keer. Niet artificiële intelligentie, met alien, alsof het van out of space komt. Het is echt bizar aan het worden. Ik heb liever de klimaatproblemen met AI dan de klimaatproblemen zonder AI. Dus het is een nihilistisch perspectief op mensheid hier op aarde. Het negeert alles wat van waarde is hier. En het verhaal is dus dat wij dan met z'n allen op Mars gaan zitten. Ja, wie gaat dan naar Mars? Ja, ik hoop zelf Musk en Trump als eerste. Ja, en Peter Thiel en de hele meute. Ja, het is een narratief, maar het lastige is, het is zo absurd. Maar hij werkt door in alles. Hij werkt ook door, bijvoorbeeld, in het waarderen van bedrijven. De beursnoteringen van grote bedrijven zijn deels gebaseerd op dit soort denken. Zolang wij met z'n allen geloven dat dit een echt verhaal is, blijven die bedrijven waarde houden. Een OpenAI hebben aangegeven dat ze 18 miljard nodig hebben komend jaar. 18 miljard om te kunnen bestaan. Er is geen verdienmodel voor OpenAI. Voor heel veel van die grote large language models is geen verdienmodel. Dus het is of geopolitieke macht, of het is een poging om maar door te blijven, de bal vooruit te gooien, zodat jouw kapitaalpositie op de beurs blijft bestaan. Ik ben, wat dat betreft heb ik er eigenlijk geen enkele verduzie meer in.
Nee, je was net wel heel hoopvol. Veel ruimte, maar het wordt weer kleiner.
Ja, ik wil graag mensen dat we dit doorzien.
Ja, ja, ja.
Dat we doorzien dat dit veel meer kapitaalmacht is die onze verhalen bepaalt. Dus wij moeten ons verhaal terugnemen. Dan komen we weer bij het positieve.
Nou ja, en wat ik las in het boek van Mirjam de Rijk, Gekaapt door het kapitaal, ook dat bijvoorbeeld de 21st century skills, dat is gewoon lobby geweest. Dus wij leren kinderen computational thinking. En dat doen we niet omdat we een betere wereld willen, maar dat draagt eigenlijk bij aan dit narratief. Dus in het klein is dat narratief eigenlijk al helemaal in ons leven doorwrongen.
Ja, wij hebben natuurlijk, jij bent daar degene van die daar binnen Waag nu ook mee verantwoordelijk is voor dat maker-educatie. Dus dat is echt iets anders dan mensen opleiden om te leren programmeren. Je ziet dat heel veel van de wens om digitalisering in het onderwijs te brengen, met informatica of met al die zaken, is mensen op te leiden voor de markt. Dus bijna alles gaat steeds over die. Als je zegt waar optimaliseert het onderwijs nu voor, dan is het het human capital. Leveren van human capital. En je ziet ook op heel veel plekken is ook steeds dat kinderen al heel vroeg moeten ze dan gaan vertellen wat ze willen gaan worden. Of ze krijgen, worden alvast. En ik heb het tegen mijn eigen kinderen gezegd, je bent al iemand. Maar dat moet je tegen kinderen zeggen, je bent iemand. Niet wat ga je worden, wie ben je? En dus je ziet dat we, dus dat leren wordt voortdurend gezegd van, dan worden we gezegd voor de banen die er al zijn, of voor de banen die nog gaan komen. Dat is dan de kleine ruimte die er is, dat je dan kan zeggen, we moeten mensen dus ook opleiden voor de banen die er nog niet zijn. Oké, dat is dan, maar het is wel voor de baan. Je leert mensen voor de baan. Dat is iets heel anders dan dat idee dat je leert om in de wereld te zijn. En in de wereld mee vorm te geven. Dus dat makeronderwijs gaat veel meer over het idee dat je die capaciteiten, je capabilities bouwt om in de wereld te zijn, eventueel te kunnen repareren wat er is, maar ook dingen te kunnen maken en daaraan te kunnen bijdragen. En daar zit natuurlijk die digitale skills in, uiteraard. Die horen net zoals tekenen en rekenen. hoort daar ook digitale dingen bij, maar liefst in een creatieve setting. liefst als onderdeel van een creatieve uiting of voor iets wat je denkt van, is het zinvol om toe te voegen aan de wereld? Nou, dat is fantastisch als je jongeren en kinderen daarmee bezig ziet. En ook, we hebben teacher maker camps gedaan waarin leerkrachten met angst voor technologie binnen 3-4 dagen daarvan af waren. En ze zeggen van, oh, leuk, kan ik iets mee? En niet dat zij plotseling programmeur gaan worden of zo, of dat zij nu in de IT-sector willen gaan werken. Maar dat ze gemak hebben gekregen om te zien dat het die ontheiliging, die demystificatie, die is heel erg belangrijk.
Wat kunnen we nou eigenlijk morgen doen? Hè? Ik zit toch even te denken, in Australië zijn ze nu die sociale media tot 16 jaar aan het verbieden. Ergens moeten we terug naar die balans, denk ik. Hè? In Nederland hebben we nu de mobieltjes die niet meer op de basisscholen mogen, niet meer op de middelbare school. Helpt dat nou wel op weg naar jouw pad om meer naar menswaardigheid, wereldgerichtheid te gaan? Hoe komen we eigenlijk terug in die balans? Hoe trekken we aan een noodrem?
Nou kijk, die twee bewegingen, nee het zijn 3 bewegingen. Ene is waar we het net een beetje over hadden, dat we weer ons eigen verhaal moeten gaan vertellen. En dat geldt niet alleen over technologie, maar ook over ecologie, over onze toekomst. Dus dat gesprek zouden we veel beter met elkaar moeten voeren. En dat gaat eraan vooraf eigenlijk, of dat gaat parallel. Dat moet je echt ook aandurven, dat gesprek. Wat is de mens? Wat is de technologie? En dat soort zaken. Om niet zo vatbaar te zijn voor die flauwekul waarmee wij voortdurend gehaast worden. Dus we hebben een strijd tussen China en de Silicon Valley in Europa over AI. En dan gaan we dus allemaal dingen nu doen die we misschien gewoon eigenlijk niet zouden moeten doen. Dus het gaat ook over even rust en gewoon te zorgen dat we goede keuzes kunnen maken en ons verhaal anders kunnen maken. En dan heb je die andere twee. Dat ene is dus dat terugdringen. Nou, dat is dat Australië natuurlijk een mooi voorbeeld van. Want onder de 16 jaar geen sociale media. Vooropgesteld, alles wat Big Tech op dit moment in de problemen brengt of wat reuring brengt, ben ik heel erg voor. Probeer maar. Maar ik zou zelf veel liever werken aan, hoe ziet sociale media dan wel uit?
Ja.
En kunnen we dat maken met elkaar? En wat is er al? En wat kunnen we daarop voortbouwen? Dus nou, er is Mastodon, dat is een platform, eigenlijk is een beweging, het federatieve internet. Er zijn hele mooie applicaties al mogelijk. In de lijn van foto's delen. Nou alles wat je met sociale media kan doen, kan je daarmee doen. Waarom ga je niet in plaats van in Australië al die kinderen hackathons samenbrengen met makers en zorgen dat we te gekke, fantastische sociale media gebruiken die wel je rechten respecteren. En die wel zorgen dat gewoon die meest basale, ja, soort basale zaken gewoon goed geregeld zijn. Dus het idee dat je onder de 16 geen sociale media zou moeten gebruiken, vind ik heel erg onzinnig. Maar de manier waarop die sociale media nu functioneren, snap ik hem.
Ja.
Dat behavioral advertisement en die verslavende algoritmes verbieden, ook. Dus ja, alles wat gaat over het ondermijnen van die big tech industrie. En wat zij doen aan de ondermijning van menselijkheid en rechtsstaat. Absoluut op inzetten. Handhaven ook. Volle kracht. Rug recht houden, zeg ik steeds. Want omdat dan plotseling iemand als G.D. Vance, vice president, toekomstig vice president, roept dat als wij onaardig tegen Musk zijn, dat hij dan uit de NATO stapt. NAVO stapt. Denk ik van jongens, hallo. Maar recht rug houden. Maar ik, vooral waar ik een beetje benauwd van ben, is dat we alleen maar terugduwen en niet maken.
Ja.
En daar zit het nu echt. En wij, bijvoorbeeld 30 jaar geleden met de digitale stad, het plezier en de lol die je kan hebben om dingen te maken. En de creativiteit die dat losmaakt, dat wil ik gewoon helemaal niemand ontnemen. Dus we denken nu dat het gewoon ergens gemaakt wordt en wij zijn de gebruiker ervan. Maar die potentie die we hier hebben, het is ook veel leuker als je een jonge generatie bent dat je aan iets mee mag bouwen, dan dat gezegd wordt dat je allerlei dingen niet mag gebruiken. Dat is volgens mij ook een heel verkeerde boodschap. Maar ik heb het beschrijft wel als de Robert Bozil en de man over eigenschappen, die beschrijft twee menstypen, werkelijkheidsmensen en mogelijkheidsmensen. En dat heb ik heel vroeg gelezen. Dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd. Dus je mogelijkheidsmensen die zien al wat iets kan, zien eigenlijk al de schaduw die het afwerpt. Van het zou op deze manier kunnen werken. En dan moet je het gebouw nog maken. Dus dan je weet niet precies hoe dat gebouw eruit ziet. Maar je gaat op basis van wat je wil dat het doet, ga je aan de slag. Een soort vorm van mogelijkheidsdenken. En je hebt werkelijkheidsdenkers en die heb je ook nodig. Het is niet per se negatief, maar die willen eerst het hele gebouw uitgetekend hebben. En die willen precies weten hoeveel het gaat kosten, wat erin gaat. En dan misschien gaan ze het gebouw bouwen. Dat werkelijkheid is heel handig in bepaalde processen. Maar je ziet dat veel mensen, werkelijkheidsmensen, zeg maar de blauwe mensen worden ze ook wel genoemd, dat die vaak in die bestuurdersrollen terechtkomen. Zo is de wereld nu eenmaal. Zo is het. En met deze ingrediënten gaan we werken. En je ziet dus heel veel mensen proberen te optimaliseren binnen het kader wat er is. Is van, nou, dit is de setting. We hebben nu eenmaal te maken met dominantie van Big Tech. Nou, hoe gaan we er dan mee om? En mogelijkheidsdenken is van, er is een wereld zonder Big Tech. Die kan ik denken, dus ga ik aan werken. En dat is ook heel ondernemend. Het is mooi om te zien dat ook heel veel ondernemers dat ook nu aan het doen zijn.
Ja, wees niet gemakzuchtig en durf een beetje dom te zijn en ga verbeelden.
Ja, dat dom zijn is misschien, dat niemand weet, dat klinkt nog steeds niet goed, hè? Wees nieuwsgierig.
Ja.
Dus als je iets niet weet, dan ben je niet dom, maar zet het om in nieuwsgierigheid. Maak het actief.
Ja.
Dat is, en verhul het niet. Dat is vooral, en verhul het niet door te doen alsof je het snapt.
Nee.
Dat is echt schadelijk. Zeker voor mensen in het onderwijs.
Nee. Marleen, dank je wel. Voor het mooie gesprek op deze mooie plek. Dank je wel.
Ja, dank je wel.
Zeker.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.